Welkom bij Nieuws So What. De podcast waarin ik in een kwartiertje met een vriend eens niet het nieuws doornem. En soms wel. Of ander nieuws dat mij interesseert. Natuurlijk, met creativiteit en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. Nieuws So What. Hey, goeie avond deze zondag, Joby.
Goede avond, inderdaad.
Een mooi weekend.
Hele goede avond.
Mooi weekend gehad.
Ja, nog steeds gaande.
Ja, jij bent altijd de eeuwige optimist, hè?
Ja,
het is nog steeds gaande, ja. En dat is toch weer genieten. Hè, mooi zo. Vorige keer hebben we het gehad over een heleboel interessante onderwerpen. Maar en dan ben ik daarover aan het nadenken. En dan komt er toch weer even een vraagje tussendoor bij mij. En het komt omdat ik een waterceremonie heb gehad. En in die waterceremonie, dat is op een speciale plek. En er waren ook allemaal mensen bij, we waren met z'n twaalfen en we praten over het water. En er werden ook allerlei zaken over energie verteld en noem maar op. En op een gegeven moment kwam het woord alien toch weer voorbij. Althans, connectie van de aarde met buitenland, met verre sterrenstelsels, hè, Sirius. En dat komt met name voor. En bepaalde frequenties en... Dus ik heb eigenlijk een vraagje even tussendoor. En dat is, is het nu zo dat de aarde niet alleen is een onderdeel is van het totaal van sterren, stelsels en planeten en waar we allemaal continu door beïnvloed worden, CQ misschien wel vroeger door bezocht zijn of misschien wel aanwezig zijn? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Gezien van de heelal,
ja.
Er is hoge kans dat er is, zeg maar, buitenaardse wezen. En schattingen gaat ergens tot 6,52 biljoen planeten zijn daar. Dat kan leven, zeg maar, onderhouden. Zo, so, 6,25 biljoen is echt een grote getal. Van die 2 triljoen galaxies. Hè?
Ja, dat is mega. Onbegrijpelijk. Ja,
die kans bestaat, als ik maar dat wetenschappelijk één heb jij de Drake's equation. De Drake's equation gaat in de richting van gezien van al die gegevens, hoeveel intelligentie kan zijn op die, zeg maar, met die gegevens. Komen we achter ergens bij, ja, die kans bestaat bij 6,25 biljoen life-supporting planetary systems. En tot nu toe, er is geen contact. So, er is wel een instantie dat heet SETI, die is druk bezig om voor radiosignaaltjes te opvangen. So, maar er is ook heel veel paradoxen dat gebeurt bij Fermi's paradoxen. Jiving Wang's paradoxen, Samuel L. Brunstein's paradoxen. Die zijn allemaal astronomische basic om achter te komen of inderdaad is er ergens dat zegt beam me out, Scotty.
Ja. Heb jij het idee dat wij... Hè, dus je zegt in feite, nou, mathematisch gezien is de kans... heel klein dat we alleen zijn. Hè? Dus er zal in dat hele grote omspanning zal ongetwijfeld voldoende energieën en andere levensvormen aanwezig zijn. Heb jij het idee?
Maar dat gaat allemaal met onze bouwsteenmateriaal, hè? Met RNA-DNA. In RNA-DNA, één kant heb je water nodig en dan heb je zware elementen, boron, nitrogen, fosfor, arsenic, antimony, carbon, silicon, germanium, tin, al dat zijn nodig om de massa als leven te krijgen. En om dat reis in gang te zetten, er is in die heelal heel veel omgeving. Waar bijvoorbeeld bij de virus en zo heb je alleen maar die wereld met RNA. Of zo. Hoe precies die template van wereld zal zijn. In de werkelijkheid weet niemand. We hebben alleen onze template. Er is wel kansen dat er is wel, zeg maar, leven buiten. In dat leven, hoeveel is intelligent leven, is weer verder, zeg maar, gezakt in aantal. Maar het is wel 6,25 biljoen, dat is wel veel. Maar daarin is het een DNA, RNA, zeg maar, structuur. Daar is ook twijfel aan. Omdat, ja, dat is de enige gegevens dat wij hebben. DNA, RNA. Maar astrobiologist en zo, die zegt, dat kan ook in andere medium leven ontstaan. Bij zeg maar, nitrogen of zoiets. Hoeft niet alleen maar bij koolstof.
Nee.
So, ja. Bij ons het is met koolstof. Maar het hoeft niet. Het hangt van wat is de beste manier om te overleven. Also op heden, er zijn zeg maar op zoek naar leven in zeg maar manen van Jupiter. Daar is wel water, so er moet wel water zijn om leven te krijgen. Met dat gedachte, die gaat overal waar er is water, die gaat daar kijken.
Ja.
So, in Titan er is water, in Europa er is water, in Ganymede, Castilio, dat zijn allemaal water. So, al die telescopen en iedereen is daar druk bezig. Tot nu toe er is geen harde bewijs.
Nee.
Maar wetenschappelijk, er moet zijn.
Ja. Denk jij dat zeg maar de aarde, buitenaardse, laten we het zo noemen, zich bemoeien met deze aarde? Wat zegt India daarover? Wat zegt jullie...
Qua mythologie betreft, overal in mythologie, er is interstellulair communication. So, die wereld van, zeg maar, die van de goden of van de demonen of zo, van mythologie of welke cultuur dan ook, of Sumer of Mesopotamia of India of Japan of Tibet, die geeft aan dat wij zijn in voortdurende communicatie. Met buitenaardse wezen. En die noemt wel verschillende namen voor die wezen, deva's of zeg maar. Maar hun concept is, die zijn niet bewoners van aarde.
Nee. Wat vind jij van dat concept?
Het is wel, zeg maar, qua gegevens betreft, het moet wel, zeg maar, dat er is areas of uitvoering, qua technologie betreft, of dat bij die Inca's, bij weet ik niet, sexy lady is, of dat bij de piramideconstructie of zo. Qua technologie, daar ontbreekt heel veel van die tijd van die mensen toen.
Ja, heel veel kennis van vroeger.
Die had geen laser cutting of zo. Maar als je kijkt naar die grote, weet ik niet, 15 ton grote steentjes, die zijn in curvilinear, zeg maar, gezaaid. Maar zo een mooi fitting.
Ja, dat krijgen ze nu niet eens voor elkaar, bij wijze van
spreken. Ja, wij hebben echt een laser cutter nodig.
Ja.
En om dat in gang te zetten. Zo qua technologie betreft, iets dat is hier achtergebleven, die wijst gewoon aan dat er moet wel buiten die zeg maar, grotbewoners of zoiets, er moet iets anders plaatsgevonden zijn. Maar qua geschreven geschiedenis is dus omdat het is alleen maar soorten 6000 jaar oud.
Ja.
Wij weten echt niet hoe precies die gang was. Maar als je kijkt naar onze zeg maar, burial rituals van alle culturen, die zijn allemaal in de richting van wij zijn een astronaut en wij krijgen die volgende scheep, zit daar klaar. Of dat piramide is, of dat gewone zeg maar, burial rituals. Die zijn allemaal in de richting van het is een reis verder. Zo, en dan hoe zeg ik dat, tegenkomen van nanobacteriën in een meteoriet dat is uitgeschiet van Mars. ELH 84001. Daar nanobacteriën is gevonden. So, is dat bacterie voldoende? Maar bacterie is geen intelligentie, ja?
Nee.
So, daar, maar voor alles er was een science fiction schrijver, Carl Sagan. Zijn uitspraak vind ik altijd de mooiste. Weet ik niet of er zijn extraterrestriële wezens, maar stel die zitten te luisteren naar ons, die zullen denken dat aarde is echt, iedereen is met smetvrees. Omdat alle radiogolven, wat je kan voor lang afstand pikken, dat zijn alleen radiogolven. En de radiogolven gaat iedere keer reclame sturen over driften en trenten. Altijd. Zo, die uitspraak van Carl Sagan was, die zullen zeker denken dat we hebben wel smetvrees. We hebben zoveel detergent reclame, dat komt eruit.
Ja,
maar er is heel weinig bewuste communicatie in gang gezet. Alleen bij SETI, dat is de enige radiotelescoop, die zitten te luisteren van communicatie van buitenaf. En daar zijn ook een hele lading die zegt, pas op, als wij voor oproep tegen intelligentie vormt van de buitenwereld, dan dat is het einde van de aarde. Zo beter dom zijn. Er is ook één groep die wil graag niet daar. Ja.
Je wilt het liefst de aarde verstoppen dan. Hè? Dat denk
ja,
je.
Verstoppen. Stel dat, net als hoe zeg ik dat bij H.G. Wells, Marsmannetjes of zo, die komt bij. En dat gedachte zit daar wel met heel veel van die tijd van. Eenmaal net voor men begon bij de maan te gaan. Voordat begon dat fantasy, science fiction loopte samen. Maar van de tijd van Descartes, of voor Descartes, de Epicurean, Lucretius. Hij had zo een gedachte dat niet alleen atomen, maar hij was aan te zeggen dat levenvorms in buitenarts zullen helemaal anders zijn dan wat wij op aarde tegenkomt.
Ja.
Maar hij is een Epicurean, dat is voor Christus. So, er waren wel mensen met gedachten dat dat model en als kandidaat, dat zijn 6,5 biljoen. Maar wanneer krijgen wij daar
Maak jij trouwens in jouw werk, heb je daar iets mee te maken met energieën of...
Ik krijg wel informatie van energie, maar of dat energie zijn ET of zo, dat weet ik niet.
Oké.
Okay. Ik krijg wel Maar qua representation van levenvorm, van moet het net als die van Unit 51 of zoiets in Amerika, dat zijn allemaal artiestimpressie, hè, met grote ogen en schuine, Ik denk niet dat een buitenlandse aarde moet met een artistiek impression uitkomen. Het moet totaal anders zijn. Maar science fiction is daar heel happy met. Maar dankzij science fiction, er is ook vooruitgang.
Ja. Ja.
Al dat concept begint op de 5e eeuw bij die gedachte van panspermia. Net als onze sperma maakt leven. Er is ook sperma in de kosmos. Zo, die kosmisch.
Hoe bedoel je dat?
Ja, van onze sperma komt leven.
Ja.
Zo, in die vroeger, in de middeleeuwen, niet middeleeuwen, maar antiquity, 500 voor Christus. documenten dat de melkweg heeft ook een soort sperma. En van daar, van die sperma, komt net als, zeg maar, walvissen en zulke dingen. Maar ook in de kosmos, er zijn ook wezens. Dat is niet wij zijn enige, maar cosmic pluralism, er zijn meerdere. En in dat meerdere, achterliggende van denkpatroon, is panspermia, is zeg maar die zogenaamde gedachtekoerde. Er is iemand die groot oppervlak. En dan het is thought streams. Het is niet dat het moet wel, zeg maar, fixated zijn.
Yeah.
Maar als de paradigm gaat niet veranderen, blijven met oude gedachten. So, of dat Copernicus is, of dat Tycho Brahe is, of Johannes Kepler is, of Galileo is. Iedere keer gaan wij dat zeg maar, paradigm veranderen. En iedere keer als je paradigm verandert, komen we tegen, ja, waarom niet zo, waarom niet zo.
Ja, precies.
Werkelijkheid is, zeg maar, ja, als ik dat, in 1879 of zo was die War of the Worlds van H.G. Wells.
Ja, prachtig, hè, was dat.
Men dacht toen in Chicago, wanneer dit was de eerste keer uitgevoerd in de radiostation, dat werkelijk, dat was een aanval.
Ja, ja.
En zo
in welk jaar was dat? In 1979. Ja.
Ja, dat radio-uitvoering was in de 19e eeuw. Maar dat verhaal was geschreven in 1877.
Ja, precies.
Zo, zeg maar, ongeveer 50 of zo jaar later begon dat gedachte.
Ik heb die LP nog. War of the Worlds. Hè? Prachtig, jongen. Hè? Mooi, hè? Invasion.
Ja, ja.
Er is ook een nieuwe film op Netflix op dit moment. Die heeft daar ook een beetje mee te maken. Dat is net zo'n soort... Ja, het is een soort eindtijdfilm. Wat uiteindelijk ontaardt in een oorlog. Een heel open einde die het geeft. Maar... buitengewoon boeiend. Het lijkt ook dat het allemaal... Misschien worden we er wel klaar voor gemaakt, hè? Dat ze al lang aliens hebben. Ja. Ergens in de diepvries zitten. En dat men al lang weet dat het er is. En dat het bestaat.
Nee, maar qua gegevens van hoe zeg je dat, de leger en zo, hè? Of zeg maar informatie in de stratosfeer en zo. Er zijn heel veel pieken. Dat is nergens van geen één bron. Zo meestal kan je zeg maar identificeren van waar komt die zeg maar pieks en krikken en zo. Zo op een zeg maar de last was die ballonnetje van de Chinezen. Maar in die categorie, er is heel veel, zeg maar, geluiden en piekertjes. Dat men kunnen niet waarnemen van waar komt die. Dit zijn niet menselijke geluiden. En dan dezelfde bij sound barrier afbrekende vluchten. Bij F-16 of zulke dingen. Die ziet ook beweging van... En die zijn allemaal als een gezamenlijke ondertitel UFO.
Ja.
Ja.
Ja, het is een spannende tijd. Vind je dat ook?
Het is in zichzelf, zeg maar. Er zijn bijvoorbeeld Stephen Hawking, die hedendaagse, zeg maar, niet hedendaags, hij leeft niet meer, jammer. Maar hij heeft zeg maar full support van daar is buitenlandse wezens. Dat kan niet anders.
Ja.
En dan achter hem, er zijn twee Russen. Eén is Dmitry Rogozin en Kelskitter in die richting. En die zijn allemaal, zeg maar, de Russen zijn daar, meer geld aan te schieten nou, om achter te komen of überhaupt daar is iemand.
Die zijn eigenlijk al misschien wel 50 jaar of 60 of 70 jaar zijn ze... Veel actiever lijkt het wel.
Ja, in actiever in de space.
Normale activiteiten, ja. Weet je wel. Energieën, weet je wel. Ook die systemen die ze ooit bedacht hebben om astronauten te diagnosticeren.
Maar wie dan ook was een astronaut geweest. Of dat zeg maar Yuri Miller is. Of zeg maar die andere met Armstrong, die andere wie ging daar. Maar de moment dat hij terugkwam op aarde, hij ging de hele aarde van geheime plekjes opzoeken. Omdat van boven kreeg hij, volgens hem, hij kreeg een communicatie. Hij was, zeg maar, verboden om te spreken. Aldrin, dat is de kerel.
Aldrin. Die zat in die, wat was dat, Apollo 11, geloof ik.
Apollo 11.
Die naar de maan is gegaan voor de eerste keer. Met Armstrong. Armstrong.
En wanneer hij terugkwam, ging hij in een totaal, zeg maar, hoe zeg ik dat, cosmic mapping. Van met die gedachte dat er is take-off en landing voortdurend. En alle plekjes waar die take-off en landing van de UFO zijn daar. Maar hij is door de mainframe gezien als een soort van kekker. Maar die kerel ging naar de maan en kwam terug.
Ja. Het betekent door ieder weldenkend mens, maar vooral de pers en de politiek en de overheid.
Ja. Die wil graag, zeg maar, de good boy in de klas blijven. Die wil graag echt geen rare dingen toelaten. En later, als de paradigm shift gaat plaatsvinden, die zijn meteen ja-knikkers. Oh ja. Dat is heel bekend. Er is een hele groep die wil graag niet veranderen. En er is een andere groep die zegt, ja, verandering is eigenlijk een vooruitgang, geen probleem.
Ja, bijzonder is dat, hè? En dan denk ik wel, ja, waarom... Eigenlijk heeft het allemaal te maken, en dat kun je trouwens nu zien in de politiek, of het gaat over van allerlei onderwerpen die nu spelen in de maatschappij, althans ook in Nederland dan. Dat als er geen transparantie is, hè, dan word je argwanend. En dat voedt natuurlijk die machine. Mogelijk wel of niet complotdenken. En terecht of niet terecht. Maar ik vind het jammer dat mensen niet open zijn. Hè? Stel nou, hè, mag een vraag aan jou. Stel nou dat in Amerika inderdaad bijvoorbeeld bij Roswell, dat incident met de UFO's. Hè?
Ja.
Dat ze daar daadwerkelijk zo'n voertuig hebben gevonden. En dat ze daadwerkelijk aliens hebben gevonden daar. Of restanten of wat dan ook. Hè. En hoe erg vind jij dat dan? Dat ze het niet verteld hebben en daar niet open over geweest zijn. Hoe kwalificeer jij dat?
Erg. Het is erg. Wanneer er ook informatie is, was er, je zegt er transparantie. Ja? En ik zie dat, wat is de reden waarom men kiest om niet transparant te zijn?
Ja.
De enige reden is macht.
Ja. En voorsprong. Misschien wel macht, hè? Misschien macht, ja. Misschien ook geld. En
geld zijn allemaal, zeg maar, toevoeging van dezelfde concept. Maar uiteindelijk, je zegt dat je hebt een cutting edge. Zo als Amerika kan, weet ik niet, een shelf bomber uitbrengen waar geen radar kan dat pikken. Dan die heeft een cutting edge in een technologie. En de cutting edge is, zeg maar, hoe zeg ik dat?
Onzichtbaar voor de radar.
Ja.
Stealth.
Maar er zijn ook, hoe zeg ik dat, waar dat ideeën om dat in gang te zetten. Die heeft ergens begonnen. En daar houdt zij dat stil. Maar in dat alien verhaal, daar zijn ook verhalen die zeggen, ik ben ontvoerd geweest 20 jaar, 30 jaar. Er zijn verhalen waar iemand zeg maar, in de 1880 of zo is vertrokken en komt er terug in 1940.
Ja, ook bizar, hè? Ja, die verhalen heb ik ook gezien.
Ja, ja zo.
Wat is nou iets wat jou op dit moment aanspreekt, waar je gefascineerd door bent?
Van outer space.
Ja.
Oh, als ik maar, zeg maar die vermogen had om al die signaaltjes te zeg maar, vertalen. Iedere keer als een, zeg maar, een magnitude van een sterlicht valt op onze retina. Ik heb die, of niemand heeft, op heden heeft die vermogen om een spectrometrie te krijgen. Hè? Ik weet bijvoorbeeld de zon is vol met helium. Dat is door wetenschap. Maar mijn ogen heeft eigenlijk de vermogen om de helium te onderscheiden. Of mijn zeg maar, internal electromagnetic system heeft wel awareness. Maar de awareness is gewoon voor de kleine zeg maar, radius beperkt. En een hond gaat iets doen of zo. Als ik mijn schoen aan doe, weet mijn hond meteen, oh, tijd voor wandeling.
Ja.
Ja.
En die zon, die heeft is soms heel actief en soms is hij rustig. En soms ja. heeft hij van die flares, weet je wel, uitschieters. Ja. Wat een enorme impact op ons leven moet hebben. Hè?
Ja, als je kan dat begrijpen, wat is dat gesprek? Dan kan men ook begrijpen, verder dan de zon, wat zijn de gesprekken eruit komen. So, ik ben in mijn zeg maar, atmosfeer gebonden. Ik ga net als zeg maar, springen richting de zon. Ik wil graag één maken met de zonswarmte. Maar ik weet ook, naar de zon, er is ook verder gigantisch veel zonen en verschillende bescherming en besturen. Maar ik voel dat niet. Of ik bedoel, het is niet direct communiqué. Het is gewoon een soort of fantasie weer wild. Maar waarom niet? Ja, ik ben altijd welkom. Stel dat vanavond een ET komt.
En nou, ET home, hè? E.T. Phone Home. Zullen we de volgende keer verder gaan over de zon en wat voor effecten dat heeft op ons? Eigenlijk weten we daar gewoon zeker. Helemaal niks van, hè? Maar dat moet op ons lichaam en ons denken en wie we zijn, dat moet een enorme invloed hebben.
Van mijn achtergrond, zon is mijn God. Wow. Het is net als wat mijn opa zegt tegen mij. Wanneer zeg maar, Neil Armstrong was in de maan, hij zei tegen hem, ben jij gek? Maan is een koord.
Oké, we gaan de volgende keer hebben over de zon is jouw god. Wat denk je? Bereid je goed voor, hè? Dag, Joey. Goeie tijd, jongen.
Dag, fijne week.
Hoi. Ja, de zon is je god. Mijn god. Ik ben heel benieuwd. Tot ziens.